Goedenavond luisteraars, hier bevangt de psalmen voor deze dienst, psalm 119 vers 2, psalm 119 vers 2, psalm 17 vers 3 en 8, psalm 17 vers 3 en 8, psalm 119 vers 69, psalm 119 vers 69 en psalm 67 vers 1, psalm 67 vers 1. Schriftlezing opnieuw uit 1 Petrus 2. De versen 11 tot 25. 1 Petrus 2 van vers 11 tot 25. Wensen u gezegend dienst toe.
Er staat buiten aan de weg een Volkswagen Golf met zijn lichten aan, met het nummer TT358P. Dus een VW Golf TT358P. Ik zie de dader al.
Gemeente, we hebben namens uw kerkenraad voor u nog de volgende afkondigingen. Zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, gaat in de morgendienst uw eigen predikant voor. En in de avonddienst dominee R. van de Kamp uit op Heusden. Op tweede Pinksterdag is de belijdenisdienst waarin dominee Den Ouden voorgaat. Morgenavond vindt om 19:30 de jaarlijkse gemeenteavond plaats. Dan is er een collecte voor de stichting Hulp Vervolgde Christenen. Ook is er een boekentafel. Vooral deze data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. En de collecte, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is rente en aflossing van het kerkelijk centrum. Tot zover de afkondigingen. Beginnen wij dan deze dienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, in de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort om met elkaar te zingen uit Psalm 119. En daarvan het tweede vers, die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn en gang bestiert, bestuurt naar zeren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig voortdurend letten en dat we ons hart aan uw wil verkleeft, gedurig op uw wegen zetten. Psalm 119, het tweede vers. Gemeente, we gaan verder zoals de Heer het geeft met 1 Petrus 2 en nu het 12e vers. En daartoe gaan we met elkaar lezen vanuit Gods heilig en onfeilbaar woord 1 Petrus 2, de versen 11 tot en met 25. Dus de Heer zal tot ons spreken vanuit 1 Petrus 2, vers 11 tot 25. Maar vooraf, door een gehoorzaamheid aan de Heilige Schriften met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zo u dat opgetekend vindt in de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing 1 Petrus 2 vanaf vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heren wil, het zij dan koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stot aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den Heren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden. Want dat is genade, indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien, die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen. Tot zover de schriftlezing.
Zullen we voor hem met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken om hem te bidden en te smeken om een onverdiende, maar zo onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, Allerhoogste, eeuwig levende, volmaakt heilige God, opnieuw brengt u ons samen. Heeft uw stem geklonken? Heeft u zich vrijgemaakt van ons bloed? En roept u ons toe, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Leer in mijn wegen te wandelen, tot de eer van mijn naam, die heerlijk is. En Heere, nou weet u, wat de vrucht van de bediening der verzoening van deze morgen geweest is. U weet, Heere, hoe het woord ontvangen is in de harten van jong en oud. U weet, Heere, of wij gezocht hebben bij u na verzoening voor al ons tekort, waarmee wij uw grote naam grotelijks ontheiligd hebben, u van uw eer ontroofd hebben. Heere, o, u weet wie vanmorgen met de schuld op het hart gebonden huiswaarts is gekeerd, omdat hij of zij het heeft ingezien, onvolmaakt, onvolmaakt, uit mij geen goed meer, in der eeuwigheid. O Heere, wat roept dat alles om die volmaakte, heilige, dierbare zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die al onze onvolkomenheid zo volkomen en rein voorstelt. Aan u, o hemelse Vader, o schenk ons daarom, dat wij ook op deze avond uit mogen komen bij hem. Heere, bewaar ons ervoor, dat wij met een werkheiligheid bezet worden, waar farizeeërs nog jaloers op zullen worden, om te ijveren voor uw naam en voor uw zaak en voor uw dag, zonder genade. Want Heere, leer het ons maar zien, dat al ons geijver, al ons geren en al ons gevlieg, dat ons dat er niets zal brengen, want in ons is geen goed. We zullen het toch van elders moeten hebben, een vreemde gerechtigheid, een vreemde volmaakte gehoorzaamheid, die in ons niet gevonden wordt, maar in hem. Uw Zoon, die zit aan uw rechterhand, o grote koning van uw kerk, wilt u zich dan nog verwaardigen, om ook op deze avond nog neer te dalen, in het midden van de gemeente door uw geest, en wil nog gaven uitdelen, tot er mensen troost, opdat zelfs wederhorigen bij u zouden wonen. Want Heere, u bent het zo waard, u bent het zo eeuwig waard, om geëerd te worden, om gediend te worden. Uw naam is het zo waard om uitgezegd te worden. Om uw woord is het zo waard om geleefd te worden. Uw wetten zijn zo heilzaam voor ons hele land en volk. Voor het geheel van onze kerk. Voor het geheel van ons gezin. Voor onze eigen ziel. Heere, wil dan deze avond nog uitdelen. Wil dan nog wonderen doen. Boven bidden, boven denken. Want wij hebben geen verdiensten, Heere. Als wij bij onszelf te raden moeten gaan, o Heere, dan zou u alle reden hebben om voorbij te gaan, maar neem dan redenen uit uzelf en denk nog aan uw grote naam en verheerlijk nog uw werk. Heere, dan weet u ook wat in deze avond de goede voortgang van uw woord in de weg kan staan. We kunnen zoveel meenemen uw huis in. Heere, gedenk ons. Wanneer wij door vragen bezet worden, waar geen antwoorden voor schijnen te zijn, waar wij stilletjes in de geborgenheid van onze slaapkamer, onder de dekens ons verdriet uithuilen voor u. Maar Heere, dan lijkt het soms dat de hemel van koper is. O grote koning, verwaardig u dan toch, ook bij de zulken, uit zemelskoren hun stem nog te horen. U die weet wat zelfs de overdenking in ons spreekt. Heere, gedenk ons, wanneer er een kruis op onze schouders ligt, dat niet te dragen is, dat zo eenzaam onze weg wordt gemaakt door dat kruis. Heere, u weet het, u kent het. Geef kracht om te dragen achter hem, die grote kruisdrager, aan. En leer ons dat het waar is wat u zegt: werp al uw bekommernis op mij, want ik wil voor u zorgen. Maar Heer, u kent ons. De nood en de zorg lijkt wel aan onze handen vast te kleven, want we leggen het voor u neer en we nemen het weer mee. Heer, het is ongeloof. We belijden het u eerlijk. Zou u dan die schuld van het ongeloof willen vergeven? En schenk ons geloof dat u die God bent die doet wat hij zegt. Gedenk, Heere, de jonge mensen. U kent ze, hoofd voor hoofd en hart voor hart. U weet in wat voor tijd ze groot worden. U weet, Heere, hoe weinig leesbare brieven van Christus er in onze tijd gevonden worden. Heere, geef toch dat die oude tijden, die niet per se beter waren, ze waren zo anders, nog mogen herleven. Dat iedereen in het dorp weet, daar en daar en daar woont er een die de Heere vreest. Daar kun je naartoe gaan, met al je noden, met al je raadsels, met al je vragen. Heere, wilt u onze jonge mensen vasthouden bij u, bij uw woord, bij hun doop? Wilt u ze bederven voor de wereld en ze inwinnen voor uw dienst, die toch een liefdedienst is, waar nog nooit een van uw kinderen verdriet van heeft gehad? Heere, wil onze jongeren leren om alleen te staan, om niet mee te gaan met de wereld en haar begeerlijkheid, want die gaan voorbij, maar wie de wil van u doet, die zal toch bestaan. Tot in eeuwigheid. Heere, gedenk dan in het bijzonder de belijdeniscategezanten. Ach, Heere, ze mogen op tweede Pinksterdag het jawoord voor u en uw gemeente afleggen. U kent hun hart. U ziet het aan. O Heere, geef in die harten van al deze jonge mensen toch dat hartelijke voornemen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. O Heere, misschien is het gebed wel. Vat gij dan, Heere, mijn rechterhand. Leid u mij maar door uw raad. O dat uw oog op mij zijn zal. Wilt u mij onderwijzen? Heere, geef zo een goede week van voorbereiding op het jawoord. En mag er dan een vrijmoedig getuigenis wezen. Tot de eer van uw naam, die zo heerlijk is. Heere, gedenk de huwelijken. In de gemeente, u weet wat erop afkomt. De gebrokenheid gaat ook onze gezinten niet voorbij. Heere, u weet waar de spanningen zijn in het huwelijk. U weet daar waar de breuklijnen zichtbaar zijn geworden. Waar man en vrouw elkaar in eenzaamheid als het ware passeren en niet meer kunnen spreken. Heere, zou u bijeen willen houden wat uw hand heeft samengebracht, opdat de verdeeldheid en verscheurdheid niet nog groter worden. O Heere, geef toch te mogen buigen voor en onder elkaar. Geef toch samen de schuld te belijden van het niet op de plaats zijn, van het niet zijn als Christus voor de gemeente en het niet zijn als de bruid van Christus voor Christus. Want zo wilt u toch dat een huwelijk is. Heere, dan is er schuld. Heel veel schuld, ook in de huwelijken, verzoen die toch. Gedenk allen, Heere, die alleen door het leven gaan, van wie de huwelijksboom geklift is door een sterven, van wie de huwelijksboom gebroken is vanwege een scheiding. Gedenk diegenen die nooit tot een huwelijk kwamen. Ieder draagt zijn last, zijn nood, zijn moeite. Ach, Heere, geef toch te zien dat wanneer wij alleen, schijnbaar alleen zijn, dat dat niet alleen is en hoeft te zijn, omdat u erbij wilt zijn. O Heere, geef dan dat dat het hoogste doel mag wezen, om met u gemeenzaam te zijn, en ook zo in onze eenzaamheid misschien wel veelvuldig de gemeenschap met u te zoeken en dan de nood maar te delen voor allen die samen zijn, voor allen die waarvan we weten dat ze worstelen en strijden. En Heer, als het in uw raad kan bestaan, kunt u eenzame toch ook nog een levensgezel geven, of een vriend of een vriendin geven, om mee door het leven te gaan. Heere, gedenk ons land en volk. Wilt u, Heere, nog betonen dat u die God bent, die niet loslaat de werken van uw handen. Wil nog bekering geven, nog inkeer. En Heere, we hebben het gehoord vanmorgen, dat zal toch ook mede van ons uit moeten komen. Als wij een leesbare brief van Christus zijn, kunnen anderen toch zien wat het zeggen wil om een levende God in de hemel aan onze zijde te hebben. Heere, keer nochtans weder. Wij hebben gezondigd. Bij ons, Heer, is de beschaamdheid van het aangezicht. Maar Heere, doe nog wonderen en wil ook ons volk nog eens bezoeken met uw heil. Overwaardig ons dan om werkelijk schuld te belijden en om genade te ontvangen. Gedenk ons koningshuis. Heere, wat zijn ook die ver van de plaats met ons. En dan weet u, Heere, dat er ook in de paleizen nog Bijbels gevonden worden. Zou u willen geven dat die open gaan. Eén woord van u kan als een pijl het hart doorwonden en ook ons koningshuis in de schuld brengen en voor en onder u verootmoedigd worden. O grote koning, denk ook aan ons koningshuis nog in genade. U kunt toch hun hart buigen als een waterbeek. Heere, gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, die ons regeren, onze minister-president, het kabinet, allen die op welke overheidslaag in ons land ook maar zich begeven, willen bijzonder hen wel gedenken, die uw woord als het richtsnoer voor het leven hebben. Geef hen blijmoedigheid en vrijmoedigheid in het getuigen en geef hen te leven wat ze spreken. Heere, zo hebben wij u veel te vragen. Rechten en aanspraken kunnen we niet laten gelden. We bidden u, bedeel ons met de vrezen van uw naam. Geef ons uw geest, stort die vanavond nog uit op alle vlees, opdat uw goedheid de eer zou mogen ontvangen. Om Christus wil. Amen. Gemeente, in Leviticus 26 vers 21 staan deze indrukwekkende en aangrijpende woorden geschreven. En zo gij met mij in tegenheid wandelen zult, en mij niet zult willen horen, zo zal ik over u, naar uw zonden, zevenvoudig slagen toedoen. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heere dat doen zal? Wij die de weg weten en die weg niet bewandelen, dat wij door de Heere hier dubbel gewaarschuwd worden voor de gevolgen van het afdwalen. Want dat is wat wij veel doen, hè, gemeente? Afdwalen. En vanmorgen heb ik, meen ik het, gezegd, het is misschien niet eens met opzet. Bedoeld. Onbedoeld. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar gemeente, zie de prijs eens van de afdwaling. Zie eens de prijs die je betaalt van het kerkganger zijn zonder genade. Zo zal ik u naar uw zonden zevenvoudig, dat betekent Gods volle toorn, slagen toedoen. U zegt dat is verschrikkelijk. Ik moet er niet aan denken om dat te gaan ervaren. Ja, dat zijn wij mensen weer, hè. Die denken aan wat het ons gaat gebeuren, wat het ons gaat kosten, wat het ons zal. Maar bedenk eens wat het God ontrooft aan verschuldigde eer. Waartoe heeft hij ons geschapen? Waartoe heeft hij ons geschapen? Om hem te eren. Om hem te bedoelen. Dat was het scheppingsdoel. Al wat adem heeft, loven de Heere. En als ik niet doe wat hij zegt, ontroof ik hem van de eer die ik hem zo verschuldigd ben. U zegt, hoe komt u daarbij? Wel, hebben we het net niet gezongen. Hij eist van ons dat wij op zijn woord gestadig letten, voortdurend letten, en ons hart aan zijn wil is verkleefd, dat we op zijn wegen letten. Want daardoor wordt de Heere geëerd. En zo'n levenswandel, dat is nou een levend getuigenis in deze wereld. En daarover hopen we met elkaar na te denken in deze middag, in deze avond. Het christenleven als een getuigenis in deze wereld. Dus het christenleven als een getuigenis in deze wereld. We staan ten eerste, en dat is een langer punt, stil bij onze wandel. Want we lezen in onze tekst, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat zij in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners. Ten tweede gaat het over onze werken. Dan lezen we in de tekst, zij uit de werken, de goede werken die zij in u zien. Ten derde over Gods eer, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Dus het christenleven als een getuigenis in deze wereld. Ten eerste onze wandel, ten tweede onze werken en ten derde Gods eer. We zingen met elkaar uit Psalm 17, het derde vers, terwijl u gelegenheid krijgt uw liefdegaven af te zonderen voor de Heer en zijn dienst. Dan zingen we Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden, mijn voetstappen in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Ja, daar hoort een gebed bij. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten, ik blijf u verwachten, want Heere, hoe heb ik u leren kennen? Omdat gij, o God, mij altoos redt, ai, hoor dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. En dan ook het achtste vers, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Wat denkt u, als dat in het hart mag zijn, zou dat niet gehoord worden? Zal dat niet gezien worden? Laten we ervan zingen, Psalm 17, vers 3 en 8. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, gij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Gemeente, vers 11 en 12 zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het woordje en verbindt ze. En het woordje houd geeft aan dat het doorgaat, voortdurend doorgaat. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Een godzalige levenswandel, die wordt gekenmerkt ten eerste in verzelf door vreemdelingschap. Dat heeft dus een uitstraling naar buiten. En vers 12 geeft ons aan, die uitstraling is niet alleen op die dag wanneer de Heere je ziel gered heeft. En ook niet die tweede dag, misschien als je voor het eerst mag deelnemen aan het heilige avondmaal. En dat je van zere goedheid mag spreken. Nee, dat is altijd nodig. Houd uw wandel eerlijk. Dat is een bevel. Zeg maar, wat is dat dan, mijn wandel? Nou, dat heeft alles te maken met onze levenswandel. En dat woordje wandel is een woord wat Petrus veelvuldig gebruikt. En het komt regelmatig terug, juist in relatie tot een godzalig leven. Hoofdstuk 1 vers 15 en 18, ook in hoofdstuk 3 vers 1 en 2 en vers 16, een godzalige levenswandel, een wandel. Je zou kunnen zeggen, de omgang met anderen, je gedrag, je manier van leven. Onze wandel is datgene wat wij doen, met woorden en zonder woorden. De dingen die je niet doet, hoort ook bij je wandel. Maar wat is dan een eerlijke wandel? Wel, een eerlijke wandel, dat woordje wat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat mag je vertalen met goede. Want hetzelfde woord kom je tegen in Matteüs 7 als het gaat over goede vruchten voortbrengen. En dan gaat het een eerlijke levenswandel, dat is een levenswandel die zichtbaar vruchten voortbrengt tot eer van God. Een eerlijke levenswandel is heel concreet zichtbaar in het God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En nogmaals, dat niet één keer, dat niet twee keer, maar het hele leven van een geliefde, van een christen, van een kind van God, is daarvan doortrokken als het goed is. Waarom? Omdat ze de eer van God hoger hebben leren achten dan zichzelf en hun eigen eer. De eer van God is het hoogste doel, want daartoe is de mens immers geschapen om God te eren. Is onze levenswandel eerlijk onder de heidenen? Zien de mensen aan onze levenswandel dat wij God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf? Zien ze dat je Gods eer op het oog hebt? Proeven mensen dat in wat je zegt en wat je juist niet zegt? Wat je doet en wat je laat? Weet u wat dominee Doornbal eens zei? Dominee Doornbal zei eens: ik kan het aan een vrouw zien of ze de Heere vreest, aan de wijze waarop ze de thee inschenkt. Ik kan het aan een vrouw zien of ze de Heere vreest, aan de wijze waarop ze de thee inschenkt. Als we daar nou eens op doordenken, toen heb ik nog een paar voorbeelden bedacht. Je kan het aan een man zien of hij de Heere vreest, hoe die met een vlieg in zijn huis omgaat. Je kan het aan een kind zien, of die de Heere vreest, hoe die speelt met zijn vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein. Want, gemeente, Het vrezen van de Heere bestaat niet uit allerlei hoogstandjes op geestelijk niveau, in het geestelijk leven, maar dat bestaat uit de praktijk van alle dag in het gewone leven. Het vrezen van de Heere wordt dan zichtbaar in zorgvuldigheid, in rust, in dienstbaarheid, in liefde, in zorgzaamheid, in aandacht, in hoe iemand zijn of haar taak doet. Juist op dat moment, als niemand kijkt. Je zegt, ik blijf nog even haken. Die man met die vlieg, die begrijp ik niet. Waarom hebben wij last van vliegen? Was dat zo in de schepping, in het paradijs, in de staat der rechtheid, toen alles volmaakt was? Nee, hè? Het feit dat ik last heb van vliegen, komt vanwege mijn zonde. Daardoor is de schepping ook gevallen en het ganse schepsel zuchtte samen als in barensnood. En omdat de schepping als het ware meegevallen is met de mens en ook donen en distelen voortbrengt en ook wat wij noemen ongedierte, vanwege mijn zonde. En als ik dan die vlieg zie die mij lastig valt, dan denk ik dat komt door mij. Dat is mijn schuld. Voel je? Want dan heb je geleerd dat die vlieg geen schuld treft, maar dat alle schuld bij mij ligt. Dan ga je de schuld van Genesis 3 eigenen. Dat heb ik gedaan. En dan word je heel mild voor een vlieg. Dan word je heel mild voor een plantje in je tuin die er eigenlijk niet had horen te staan. De vreze des Heren kenmerkt zich niet in grote dingen, maar juist in die kleine dingen. Zeg eens, is die godzalige levenswandel, die Gods eer op het hoogst bedoelt, vandaag nu zichtbaar in je leven? Is die hoorbaar? Mijn jonge vriend, of vriendin, als ik je vader eens vraag of je moeder, of dat nu zichtbaar is in jouw leven, wat zou je vader of moeder dan zeggen? Zou hij dan zeggen, ja, bij mijn zoon, bij mijn dochter, kun je het zien. Zal ik u eens vertellen wat ik van de week zag en wat ik hoorde in alle stilte. En u, getrouwde man, is je vrouw een leesbare brief van Christus? Ziet u zijn beeld in haar terug? En uw tante? Zien uw neefjes en nichtjes de handen en de ogen van de Heer Jezus Christus terug bij u, omdat u zijn beeld gelijkvormig bent geworden uit genade? En u, oude van dagen, misschien niet eens in de kerk, maar thuis of in het verpleeghuis met ons verbonden, uw letterlijke wandel is misschien niet meer zo vanzelfsprekend. Je bent aan bed en stoel verbonden. Maar hoe staat het met je geestelijke wandeling? Ziet het verplegend en het verzorgend personeel aan u dat u de Heere boven alles hebt liefgekregen? Dat u eens willend bent met het lot waarin u nu verkeert? Aan bed, aan stoel gebonden. Mag je de Heere verheerlijken vanaf die plaats? Gemeente, beproef jezelf eens. Is die godzalige wandel vandaag bij mij zichtbaar? Is die hoorbaar? En dan gaat Petrus verder, die godzalige wandel eerlijk houden onder de heidenen. Wie zijn dan die heidenen? O, zeg je, dat is eenvoudig, dat zijn al degenen die niet tot de gemeente van de Heer Jezus Christus behoren. Dat zijn degenen waarvan Paulus zegt, die buiten zijn. Buiten de schaapskooi van Christus, met een ongeredde ziel. Hoe zegt iemand? Maar als dat het criterium van een heiden is, dat je een ongeredde ziel hebt, ben ik dan misschien ook een heiden? Nou, misschien niet na je uitleving. Je gaat keurig naar de kerk en misschien probeer je wel werkelijk in alle ernst Gods woord na te leven en geboden te onderhouden. Maar je bent wel zonder genade, zonder vergeving. Ja, als je dan de vraag stelt, ben ik dan ook een heiden? Ja, wat voor verschil is er dan eigenlijk? Gemeente, weet u dat er op ons nog een veel grotere verantwoording rust? Wij die de weg weten, wij hebben het recht niet om als een heiden, een onbekeerde met een ongeredde ziel in de kerk te zitten, gemeente. De Heer Jezus zegt aan de dienstknecht welke geweten heeft de wil zijns Heren en zich niet bereid, nog naar zijn wil gedaan heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. Maar die dezelfde niet geweten heeft en gedaan heeft dingen die slagen waardig zijn, die zal met weinige slagen geslagen worden. En een iegelijk wie veel gegeven is, van die zal veel geëist worden. En wie men veel vertrouwd heeft, van die zal men overvloediger eisen. Dat is nou wat de Heer Jezus bedoelt met dat het Sodom en Gomorra verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan die plaatsen als Staphorst, als Leerbroek, waar zijn krachten zoveel getoond zijn. Waar hij zich in het gewaad van het woord zondag aan zondag en door de week heeft getoond te willen zijn een God van barmhartigheid en van genade en niet alleen maar van recht. Hoe lang kun je het nog uithouden in je onbekeerlijkheid als een heiden? Zie je dan niet wat je te wachten staat? Of geloof je het niet? Kan de schrik van de Heer je dan niet bewegen? Dat is niet genoeg. Maar kan je dat dan niet uitdrijven tot de genadetroon als je weet dat je een eeuwige rampzaligheid staat te wachten als je onbekeerd blijft? De Heer eist het van je, geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet langer, laat je lijden. Je zegt, mijn beste man, dat kan ik toch niet? De natuurlijke mens weet toch niet de dingen die des geestes God zijn? Ik kan mezelf toch niet bekeren? Vraag het maar weer, is dat nou waar je vannacht niet van geslapen hebt? Of is dat je eerlijke excuus om nog uit de handen van de Heere weg te blijven? Want het klinkt heel rechtzinnig. Maar eerlijk onbekeerd zijn is ook onbekeerd zijn. En dat betekent ook verloren gaan. Wees maar eerlijk. Zeg maar, ik wil niet dat de Heere koning over mij is. En breng die schuld van je onwil maar voor het aangezicht van de levende God. En zeg het maar, Heere, eerlijk. Heere, nou heb ik gehoord in de kerk en ik wist mijn leven lang al dat ik een onbekeerd mens ben. En dat ik voor eeuwig verloren ga, maar opent u mijn ogen daarvoor. Heere, laat toch het gebod inkomen dat de zonde levend wordt. Heere, bekeert u mij, zo zal ik bekeerd worden. Kijk, dan wordt Gods eis, Gods gebod, wordt ons gebed. Heere, trek mij dan, dan zal ik u nalopen. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd worden. Laat uw wandel eerlijk zijn onder de heidenen. Weet u, gemeente, dat de wereld buiten de kerk, die kent niet het verschil tussen een christen en een revo, zoals wij dat nu wel weten. De wereld buiten ons, de heidenen, om maar even met de woorden van Paulus te spreken, weet je wat die zien? Die zien ons allemaal aan als christen. En zo maken ze hun beeld van u, van jou en van mij. Wat zien ze dan? Wat zien ze dan? Ook al ben je niet in waarheid een christen, toch alleen een refo. Wat zien ze dan? Zien ze dan iemand die het woord van de levende God probeert na te leven? Of zien ze dan iemand die de hoekjes en de kantjes er aan alle kanten van afloopt? Zien ze iemand bij wie alleen de kerkgang maar onderscheidend is aan een wereldling? Maar die in kleding, in uiterlijk, in gedrag en in alle andere dingen gelijk is als een wereldling. Wat zien ze, gemeente? Weet u wat de mensen zien? Ze zien ons dat wij de kerk van kerk naar kerk hobbelen. Weet je wat ze zien? Ze zien dat wij van de ene kerk in de andere kerk en dat we ze weer uit elkaar scheuren. Ze zien dat wij het met elkaar niet eens worden over dit en over dat en zeggen, nou als het dan zo moet, daar voel ik mij niet tot aangetrokken. Heb je wel eens gehoord van dit gezegde? Een christen is de enige Bijbel die je niet christen leest. Dus een christen is de enige Bijbel die je niet christen leest. Zeg maar, stilletjes in je eigen hart, wat lezen ze dan in het leven van mij, van jou? Weet u wat onvergetelijk indruk op mij gemaakt heeft? Het volgende. Ik zat in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. En onze directeur kwam binnen. En hij keek zo verdrietig, hij had tranen in zijn ogen. En ik dacht, wat gaat die man zeggen? Zou er iemand overleden zijn? Maar nee, er was niemand overleden. Weet je wat er wel gebeurd was? De jongelui met de fietsgroep uit de buitengebieden van Kampen, die waren door de winkelstraat gefietst. En jongens, ik hoop niet dat jullie dat herkennen, maar die hadden reclameborden omgeschopt, prullenbakken omgeschopt. En alles wat los en vast zat, vernield. Dat was niet de eerste keer, helaas. En toen hadden die winkeliers gebeld naar school. En die hadden de directeur uitgevloekt. En gezegd, zijn dat nou christenen? Toen hadden ze die winkeliers omwille van het gedrag van die jongeren de naam van de Heere gelasterd. Want ze zagen hen aan als een christen die toch beter zou moeten weten. En dat deed die man zo'n smart aan zijn hart, dat hij als een kind huilde voor de klas. Voel je iets van zijn pijn? Dat is een pijn die iemand voelt die de eer van God lief heeft gekregen. Die kan niet verdragen dat de naam van zijn hemelse God en Vader in Christus Jezus gelasterd wordt. En weet je, nou is dat gedrag van die kinderen, dat is ook mijn gedrag, dat is jouw gedrag. Zullen we dan nauwkeurig toe zijn, zien dat om onzentwil de naam van de Heere niet gelasterd wordt. Laten we verder gaan. Waarom geeft Petrus nou dit bevel? En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen wel, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, zoals van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Gemeente, daarvoor moeten we even weer terug naar de tijd waarin deze brief geschreven werd. De heidenen, de ongelovigen, zagen de christenen als een sociale bedreiging. En ze werden bejegend met vijandigheid, want ze voegden zich niet naar de manier van leven van die tijd. Als we de boeken lezen en de eerste brieven lezen, zo 110, 120, 130 na Christus, dan valt op hoe anders die christenen zijn. En er is ook veel verkeerde beeldvorming. Men denkt bijvoorbeeld dat christenen, en je begrijpt het wel jongeren, hun kinderen verdrinken, gaat over de doop, en daarna gaan ze de kinderen opeten. Heilig avondmaal. Als dat maar verteld wordt, dan gaan mensen je vanzelf wel raar aankijken. Maar dat was niet het enige. Men vond ook maar vreemd dat die slaven zomaar aan tafel mochten eten, dat die niet in een apart verblijf waren. Men vond het maar vreemd dat de christenmannen één vrouw hadden en niet nog een vrouw erbij hadden voor de geneugten van het vlees, om daar allerlei avontuurtjes mee te beleven. Ze vonden het maar vreemd dat christenen zich ontfermden over de mensen die in de goot lagen in die tijd. Men begreep dat niet, het was zo anders als men toen leefde. En daarom spraken zij kwaad van die christenen. Kwaad alsof het kwaaddoeners zijn, alsof het booswichten waren, die christenen. Ook Petrus vertelt ons hoe de manier van leven in die tijd was. Zullen we eens kijken wat Petrus zegt, hoofdstuk 4, vers 3 en 4. Hoe waren christenen nu zichtbaar anders? Wel dit. Hoofdstuk 4, vers 3 en 4. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. Kort samengevat gaat het daar vooral over drank en seksuele zonden en begeerte naar drank en seksuele zonden en ongeremd feesten. En daarnaast komt de afgoderij nog. De keizer als de allerhoogste god. En daarnaast vele andere goden die gediend moeten worden. Drank. Seksualiteit en de ontsporingen daarvan. Zijn dat ook niet de hoofdzonden in onze tijd? Waar staat ons land bekend om? Als je in het buitenland vraagt wat Amsterdam, de homo-hoofdstad van Nederland, van de wereld. Alles kan en alles mag. Gruwelijke afgoderij. Ach, dan hoef ik maar in mijn eigen hart te kijken, want ons hart, zegt Calvijn, is een fabriek van afgoden. Gemeente, we laten ons niet te ver boven die heidenen verheffen. En wat gebeurt er nu als je niet meedoet in die omgeving? Vers 4, waarin zij zich vreemd houden, die heidenen, als gij niet meeloopt tot dezelfde uitgieting van de overdadigheid en uw lasteren. En dan stelt Petrus als het ware de hoorders en de lezers van zijn brief gerust. Hij zegt, deze, de welke zullen rekenschap geven, degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Petrus zegt als het ware, wees maar niet bezorgd. Al spreken ze kwaad over je, je hoeft dat kwaad niet te vergelden. Want er komt er één die zal recht doen. De rechter van hemel en van aarde. Hij staat bereid, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Deze christenen waren dus zichtbaar anders, gemeente. Ze waren wel in de wereld, maar ze waren niet van de wereld. En in die wereld werden ze gedoogd. En dat duurde zeer waarschijnlijk, is deze brief verschenen vlak voor de hevige vervolgingen waar vele christenen het leven gelaten hebben. Gemeente, ik moest daar zo over denken en toen dacht ik van, is dat niet precies onze tijd? Wij worden gedoogd als christenen, als mensen die in de Bijbel geloven, het woord van God geloven. Maar we moeten het niet al te veel op straat brengen. We moeten maar niet te veel vertellen wat wij vinden van seksualiteit, van huwelijk tussen mensen van twee geslachten, of een huwelijk van drie mensen, of wat dan ook maar voor dwaasheid. We moeten maar niet te veel zeggen wat wij denken over vaccinatie, over onderwijs. Want dan word je al snel gezien als een sociale bedreiging. Dan moet je tegen jezelf in bescherming genomen worden. Dat is hoe het ervoor staat in ons vaderland. Ja, tuurlijk, tolerant. Dat heeft men voor in de mond liggen. Maar gemeente, die tolerantie die reikt zover zoals een boek van professor Kinneging als titel heeft. Je mag zeggen wat je denkt. als je maar hetzelfde denkt als iedereen. Je mag zeggen wat je denkt, als je maar hetzelfde denkt als iedereen. En weet u dat deze man een aantal jaren geleden op een studiedag van de Stichting Nadere Reformatie zei: mensen, u die naar de kerk gaat, ziet u het niet, u wordt al vervolgd. Zegt iemand van buiten de kerken? Die zegt, u wordt al vervolgd. Uw ideeën worden vervolgd. Want het mag niet meer gezegd worden dat abortus moord is. Het mag niet meer gezegd worden dat het homohuwelijk op grond van Gods woord niet toegestaan is. Gemeente, het staat voor de deur. Wie weet hoeveel tijd wij nog hebben om als gereformeerde gezinte te belijden wat wij willen belijden. Hoe dichtbij is het misschien dat wij het bijzonder onderwijs gaan kwijtraken? De plannen liggen al 20 jaar in de kast om dat afgeschaft te krijgen, maar er is nog geen meerderheid voor. De vervolging van de ideeën is al begonnen. Onze overtuigingen, onze geloofsovertuigingen worden al vervolgd. Hoe is dat voor ons, gemeente? Even nu naar het persoonlijke toe. Hoe is dat voor jou, mijn jonge vriend, dat jij niet mee kunt met de wereld? En dat je daarom bespot wordt, dat je daarom veracht wordt, dat je belachelijk gemaakt wordt, dat je niet van de wereld bent. Zeg je, ken je dat niet? Ben je dan niet anders dan iemand die de Heere niet kent? Ben je dan niet anders dan iemand die niet gedoopt is? Volgens de Heer Jezus is spot, verachting, onlosmakelijk verbonden aan het leven van een christen. Hij zegt, een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Ach, zegt iemand, u moest eens weten wat ik meemaak. Weet u waar ik het meest last van heb? De jongens en meisjes die bij mij op catechisatie zitten. De jongens en meisjes die bij mij op de reformatorische school zitten. Die zeggen tegen mij, als ik niet mee wil naar de keet, of naar een bar of naar een feest, doe toch niet zo vroom, joh. Ben je ook bekeerd geworden of zo? Ga toch gewoon met ons mee, je bent maar één keer jong. Dan gebeurt het, ze houden zich vreemd voor je, als je niet met hen meegaat. Ze spreken kwaad over je, alsof je een kwaaddoener bent. 2 jaar geleden kwam mijn vrouw een keer thuis onthutst. En zei, weet je wat ik nou gehoord heb? Er sprak mij je moeder aan en die vertelde, ik heb 3 kinderen. 2 kinderen leven in de wereld tot mijn grote smart. En weet je, had ze gezegd, die hebben vrienden ontzettend veel. Die gaan uit, ze doen dit, ze doen dat, ze doen zus, ze doen zo. En het gaat ze voor de wind. Ze worden door iedereen geliefd. Zegt nou, ik ook 1 dochter. En als ik me niet vergis, vreest die de Heer. En het meisje heeft het zo ontzettend moeilijk. Waar dan? De meisjes van de catechisatie. De meiden van de klas. De jongelui die ook naar de kerk gaan in de bus. Naar school. Waarom? Waarom zitten ze je dochter zo te plagen? Omdat ze anders is. Omdat ze niet meegaat naar uitgaansgelegenheden. Omdat ze over andere dingen praat. Omdat ze soms waarschuwt voor de zonde. Omdat ze leeft met de Heer. Weet u wat ze dit meisje gedaan hebben? Ze hadden 2 accounts op Instagram aangemaakt. Om haar in een kwaad daglicht te stellen. Om haar te bespotten. Om haar naar beneden te halen. Om haar te kwetsen. Misschien zegt iemand, ah, dat ken ik. Daar ken ik iets van. Dat heb ik ook gemerkt. Toen ik zei dat ik met de Heere wenste te leven en met de zonde moet breken. Ik wil wat tegen je zeggen, weet je. Laat ze maar kwaad spreken. Laat ze maar kwaad spreken. Laat ze maar zeggen dat je niet sociaal bent, omdat je niet meegaat met hun afgoden, met hun dienen van de wereld. Ach, misschien komt het nog wel eens zo ver, gemeente, dat ze ons in de gevangenis gooien. Dan zou ik zeggen, laat je maar in de gevangenis gooien. Laat ze je maar doden om Christus wil. Zegt, hoe dan? Waarom dan? Wel, Gods kinderen is een beter lot bereid. Hun heilzon is aan dagen. Er komen betere dagen. Er is een heerlijk vooruitzicht. En met de wapenrusting van Christus ben je meer dan overwinnaar. In en door hem. Dus dan is het niet erg. Is niet erg. Die pijn, die is er. Maar overwonder je dan, verheug je dan maar in dat lijden. Dat je het waardig geacht bent om Christus wil slagen te ontvangen. Dat je om Christus wil benauwdheid moet verdragen. Dat je om Christus wil gespot wordt. Dat je om Christus wil in de gevangenis geworpen wordt. Dat je om Christus wil gedood wordt. Want in hem meer dan overwinning. Overwinnaar, je hebt hem altijd aan je zijde. Weet je wanneer je pas te betreuren bent? Als je Christus mist. Want dan mis je namelijk alles. Dan mis je alles. Dan word je zo ongelukkig straks op de dag van het oordeel. Dan ga je tot de bergen bidden. Zieloze bergen. En heuvelen die geen oren hebben. Ga je vragen. Val op ons. Alles beter dan voor hem te verschijnen. De toren van het lam. Moet je dan voorstellen dat voor diegene de kerk niet heeft te vrezen, maar dat ze uitziet naar hem. Want hij is hun oudste broeder. Hij is de voleinder van het geloof. Zijn voetstappen wensen ze te drukken. Weet je wat mij opviel ook, gemeente? Paulus zegt en Petrus zegt en houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. En opdat zij in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, enzovoort. Weet u wat Petrus niet zegt? Als ze nu kwalijk over u spreken, moet je maar eens een protestmars gaan organiseren. In de hoofdstad van het land. Hij zegt ook niet, dan moet je maar eens een pamflet gaan schrijven. Tegen al die mensen. Nee. Weet je wat hij zegt? Het antwoord op kwaadspreken is het tweede punt. Dat zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken zullen. Zij uit de goede werken. Dus tegenover het kwaad wat je aangedaan wordt, zet Petrus het goede. Het goede na te jagen. Je zegt, ja, dat is toch onmogelijk? Als ze je het leven nou zo onmogelijk maken. Aan alle kanten je benauwen. Het is wel mogelijk. In de navolging van Christus. Zijn voetstappen te drukken. En dan zal het zichtbare bewijs. Van die geheel andere levenswandel van Gods kinderen. Al die valse beschuldigingen gaan tegenspreken. En dan stelt Petrus Jezus tot een voorbeeld. En in Petrus 2 vers 19. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, er geen bedrog in zijn mond gevonden is, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Ach, wat heb ik dan nodig? Wie heb ik dan nodig? Dan heb ik toch Christus zo noodzakelijk nodig voor mijn lichaam en voor mijn ziel, voor mijn leven. En als het nou waar mag zijn, hè, dat je een christen bent van Christus, dan ben je niet met zilver en goud gekocht, zei ik vanmorgen, maar met het dierbare bloed van het lam. Zo'n ontzaglijk grote, hoge prijs is betaald om je ziel vrij te kopen van de hel. Zou hij het dan niet waard zijn om voor te leven? Zou hij het dan niet waard zijn om zijn voetstappen te drukken? Zou hij het dan niet waard zijn om als hem goed te doen in het aangezicht van het kwaad, ongeacht de prijs? Ja, dat is tot grote ergernis van degene die je tegenstaan. Dat is tot grote ergernis voor de vijanden van Gods kinderen. Als je zijn beeld gelijkvormig bent in zachtmoedigheid en in nederigheid, dan ontstaat er nog meer agressie. Lees maar na in de martelarenboeken. Dan proberen ze je op alle mogelijke manieren te breken. Alles aan je kapot te slaan. Je leven te nemen. Maar één ding kunnen ze nooit. Ze kunnen Christus er niet uithalen. O, daarom nogmaals, wie vol van hem is, die is zo intens gelukkig. O, het zei de discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester. En dan zegt die meester, vrees nou niet voor degene die het lichaam doden en die de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Zeg, mag je hem kennen? Ben je zijn beeld gelijkvormig? Is het je tot vreugde dat je om zijnentwil veracht wordt? Dat zij de goede werken die zij in u zien. Je mag ook vertalen, omdat zij die goede werken in u zien. En als we dan naar het Grieks kijken, dan gaat het eigenlijk nog specifieker, omdat zij die goede werken nu in u zien. Een actieve vorm in de tegenwoordige tijd, en dat zet de zaak op scherp. Als je je uitgeeft voor een vreemdeling, voor een bijwoner, een christen, dan zijn die goede werken nu zichtbaar. Nu. Dan waren ze al zichtbaar, want het is verbonden aan het leven met de Heer Jezus Christus. Zeg het maar, zijn die goede werken nu zichtbaar bij jou op school, op je stage, op het land, bij de dieren, in de bouwkeet, in de kerk, in de slaapkamer als de deur dicht gaat? Op de straat? Hoe staat het ermee, gemeente? Of is het bij ons zo, hebbende een gedaante van Godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebbende? Het ziet er van de buitenkant uit om door een ringetje te halen. Maar van binnen, wat de Heer Jezus zegt, een wit gepleisterd graf. Van buiten schoon, maar van binnen heerst de dood. Je geeft je uit voor iets wat je wezenlijk niet bent. O, moet ik me dan gaan uitleven? Dat zeg ik niet. Maar het moet tot schuld worden gemeten. Dat ik misschien wel een gedaante van Godzaligheid heb. Doe alsof ik erbij hoor. Ik weet de juiste woorden te gebruiken. Op het juiste moment de juiste indruk te maken. Iedereen koopt het. Iedereen slikt het. Ze kijken er zelfs niet raar van op dat ik deelneem aan het heilige avondmaal. Maar ik weet zelf wel beter. Klopt niks van binnen. Maar ja, om nou toe te geven. Weet je wat de apostel zegt? Heb ook een afkeer van deze. Heb er geen gemeenschap mee. Vlucht bij zulke lieden vandaan. Hoeveel mensen zouden er nog in de kerk zitten? Die misschien wel de gedaante der godzaligheid hebben, maar de kracht derzelve verloochend. Als die mensen nou eens opstonden en vertrokken. Wat blijft er dan over in Leerbroek? Wat blijft er dan over in Staphorst? Je zegt, ja maar wacht even, ik heb het nog niet helemaal helder. Die gedaante der godzaligheid, ja, die wordt natuurlijk gekend door de goede werken. Maar dan moet ik wel weten wat die goede werken zijn die in ons gezien moeten worden. Ja, die goede werken hebben alles te maken met die eerlijke wandel waar we het net over hadden. Concreter nog, die goede werken zijn een nadrukkelijke verwijzing naar datgene wat Petrus uit de mond van zijn meester heeft gehoord. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Goede werken. U zegt, nou daar weet ik alles al van, daar heeft onze dominee over gepreekt vorige week. Laat mij er dan nog iets van zeggen. Niet om het over te doen, maar om het weer op te scherpen. Wat zijn nou die goede werken? Nou, dat is niet wat de Romeinse kerk gelooft van goede werken. Dat ik maar de dingen goed doe, dat ik maar armen help en dat ik maar dit doe en dat doe. En dat ik als het ware de zaligheid van de hemel naar beneden kan trekken. Kan ruilen als het ware met de Heere. De Heere mijn goede werken en ik de zaligheid. Ik lever ze aan als een verdienste van mezelf. Waardoor God eigenlijk wel verplicht wordt om mij barmhartig te zijn. Nou nee, die niet. Die goede werken hebben we het niet over. Want die bestaan niet. Ik heb het over die vruchten van de geest. Die goede werken die zich uiten in liefde, in blijdschap, in vrede, in langmoedigheid, in geduld, in goede tierenheid, in trouw, in goedheid, in geloof, in zachtmoedigheid, in matigheid. Ik ga het nu allemaal niet uitwerken, ik ga ervan uit dat het gebeurd is. Degene die zo leven, daarvan zegt de apostel tegen de zodanigen is de wet niet. En zulken met die goede werken die vanuit Christus komen, die zijn van Christus. En zij hebben het vlees met de begeerlijkheden en de bewegingen van dat vlees gekruisigd. Zij leven door de geest. Zij kennen die strijd wel tussen vlees en geest. Maar in Christus zijn zij meer dan overwinnaar. Met die wetenschap, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde, grijpen ze hem voortdurend door het geloof aan. U zegt, kunt u concreter zijn? Goede werken, jawel. De Heer Jezus zegt, heb je vijanden lief. Zegen die u vervloeken. Doe wel degenen die u haten. Bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en over goeden. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wordt je leven getekend door zulke goede werken? Misschien mag je zeggen, ach, met alle lek en gebrek, maar dat is waar nou mijn hart naar uitgaat. Wat denk je? Iemand die dat zegt, zou die graag met de borst vooruit door Leerbroek lopen? Door de dorpsstraat, dat iedereen kan zien wat jij voor iemand bent, hoe goed je wel niet bent. Ach nee, gemeente. Dat zijn geen trotse mensen. Dat maakt bedelaar. Want die komt erachter, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Mijn vrucht wordt uit u gevonden, o Heer Jezus Christus. Schenk mij dan in die lege bedelaarshanden opnieuw uw volheid. Want ik kan alleen maar uit genade en door genade leven. Zeg eens. Ben je zo bekend in Leerbroek als een bedelaar? En ook dat is niet iets waar je mee te koop loopt, want dan wordt het ook maar zomaar weer iets, hè? Kijk eens, dat is een echte bedelaar.
U zegt, ik vind het allemaal wel moeilijk hoor. Was nou wel goed en was nou niet goed. Weet je, bid maar of de Heer je eerlijk maakt. Of de Heer je wil laten zien wie je bent. Als de Heer je wil laten zien hoe hij gediend wil worden. Hoe hij gevreesd wil worden. Vraag maar, Heere, leer mij in uw waarheid wandelen. Want wie van hem verwacht, die zal ook door hem geholpen worden. Nog heel kort, het laatste punt. Gods eer. Wat roept nou het zien van die goede werken op? Nou, Petrus zegt en bovenal de Heer Jezus zegt dat die leiden tot de eer en verheerlijking van God. Dat is nou het doel van het wel in de wereld zijn, maar het niet van de wereld zijn. Dat is nou het doel van het leesbare brief van Christus zijn. Dat Hij boven alles verheerlijkt wordt. Dus tot dat doel moet je je licht laten schijnen in de wereld. Opdat als het ware in ons handelen, in onze handen, in onze ogen, met ons hart, dat men het beeld van Christus terug mag zien, gemeente. Omdat wij hem gelijkvormig zijn geworden. Kijk, en dan gaat het niet om mij, maar dan gaat het om hem. En Psalm 126 laat ons zien dat dan Gods grote werken in het leven van zijn volk ook tot verheerlijking van zijn naam leiden op de heidenen. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan, zeg eens. Nogmaals, heb je Gods eer op het oog? Heb je Gods eer op het oog? Ben je zo een zout om het bederf in de wereld tegen te gaan? En vroeger had men geen koelkasten, geen diepvriezen. De ouderen weten dat nog wel, werd alles gepekeld, werd alles in zout gedaan. Vlees en groenten en dan kon je het bewaren. Ging bederf tegen. Zo moeten ook Gods kinderen het bederf in deze wereld tegengaan. Met een godzalige levenswandel die Gods eer op het oog heeft. Zo moeten Gods kinderen een licht zijn op een berg. Een stad op de berg. Om het donker in deze wereld op te lichten met die blijde boodschap van vrije genade. Die zichtbaar wordt zelfs in je handelen. Wie heeft de eer van God op het oog? Al degenen die gezien hebben en geleerd hebben dat zij nou eerovers geworden zijn. Al degenen die gezegd hebben, Heere, als u mij nou voorbij gaat, doet u geen onrecht meer in der eeuwigheid. Want u moet verheerlijkt worden in alles. Ach, dat zijn nou die vreemdelingen, die inwoners. Want dat is iets wat de oude mens niet kent. Dat is taal van de nieuwe mens. Ach, zegt u, ik weet wat ik moet doen. Ik moet een zout zijn, ik moet een licht zijn. Maar ik kan niet spreken. Kan toch niet spreken? De Heere zegt, ik zal met uw mond zijn. U zegt, ik kan er maar niet van zingen. De Heere zegt, ik zie je hart aan. U zegt, oh, u moest eens weten, ik heb alleen maar nood in mijn leven. Hoe zal ik toch nog van de Heere goed spreken? De Heere zegt, doe je mond maar wijd open en ik zal hem vervullen. Ik zal het zelfs rijke juichenstof bijdoen. Je zegt, ach, ik ben zo bang om voor de naam en de zaak van de Heere uit te komen. In mijn gezin, op mijn werk, in de klas, op stage. De Heere zegt, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Kind van God, welk excuus heeft u nog meer? Wat u niet bij uw meester kunt brengen. En hij zal het vervullen, opdat u kan doen waartoe u geroepen bent. Zijn voetstappen drukken. Hij heeft het voorbeeld nagelaten. Hij zweeg niet in het gezicht van de zonde. Hij noemde de zonde bij naam. Moeten wij ook doen. Ook dat is het, een licht zijn, een zout zijn. Ga je bederf tegen. Zul je het niet nalaten. Maar probeer ook goed te spreken van je meester. Laat toch eens zien hoe goed hij is. Hoe waard hij het is om gediend en gevreesd te worden. Dat er nou niets in deze wereld is dat je hart zo vervuld heeft dan hij. En tot slot, God verheerlijken in de dag der bezoeking. Gemeente, dat is een ontzettend moeilijk punt dit. Want wat is het nou? Je kan er twee kanten mee op zeggen, ook de kanttekeningen. Is die bezoeking nu als het gaat over het oordeel? Of juist als het gaat over de zaligheid? Nou, omwille van de tijd, gemeente, vat ik het maar samen. God wordt verheerlijkt, zelfs in het oordeel. In het eindoordeel. Al degenen die hem niet gevreesd hebben, die gelacht, die gespot hebben, die Gods kinderen, die geprobeerd hebben om een licht en een zout te zijn, aan de kant hebben geduwd, gedood hebben, gedacht hebben dat die mensen niet goed bij het hoofd waren. O, zij zullen het zien op de dag van het oordeel, dat niet het een verzinsel van mensen was hoe die christenen deden, maar dat dat het leven was met de levende God. Dat zij aan die God verbonden waren. En nu zal die God verheerlijkt worden. Hoe? En dat is zeer aangrijpend. Die wordt verheerlijkt zelfs in het verdoemen van die zondaren. Hoe dan? Wel, in de deugd. In de eigenschap van zijn rechtvaardigheid. God blijft God, ook op de dag van het oordeel. Hij hoeft daar niets van zichzelf in te leveren, want hij heeft zijn armen wijd uitgebreid. En tegen diegenen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, zegt hij dan rechtvaardig, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar het kan ook zijn, tenslotte, dat zij de God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking als een vrucht van het geloof. Want het Nieuwe Testament wordt, de Heer heeft zijn volk bezocht, ook in de weg van de zaligheid gezien. En hoe gaat het dan? Nou, dan zou het zijn dat Gods kinderen die een licht en een zout zijn, een leesbare brief van Christus, dat daar zoveel van uitgaat, dat anderen erdoor getrokken worden. Dat die een gemis gaan zien. Dat ben ik nou kwijt, dat heb ik nou niet. Dat moet ik nou ook hebben. En dat die God gaan zoeken. En dat dan Gods kinderen zo een middeltje zijn in het toebrengen van de kerk die eenmaal zal zalig worden. Een middel. Zij zijn niet de verzoening, dat begrijpt u. Maar de Heere gebruikt ze als een middel. En zo wordt hij verheerlijkt in de dag van de bezoeking. Gemeente, gaan afronden. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Daarom, geliefden, ik vermaan u, als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen. Opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Amen. Zingen we op Psalm 119, het 69e vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. En wat daar verder volgt in Psalm 119, vers 69. Zullen wij nog danken en bidden. Heere, u bent in alles de stille toehoorder geweest. Heere, u weet wat van uw maaksel zij te wachten. U weet hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten, ja dat wij stof van jongs af zijn geweest. O Heer, als u onze leegte niet met uzelf komt te vervullen, zullen wij ten eenenmale niet voldoen aan uw eis nog eer. En daarom, Heere, kom dan en neem alles van ons weg, om het uw ervoor in de plaats te stellen, dat wij zouden leven uit Christus. O, want u bent het zo waard, om gediend te worden. U bent het zo waard, om uw beeld gelijkvormig te zijn. En Heer, u weet hoe vaak uw volk hun ongelijkvormigheid heeft te bewenen en te strijden heeft tegen het vlees. Maar Heere, geef toch dat ze uw eer boven alles lief hebben. Want dan wordt het toch gehoord. Dan wordt het toch gezien in het leven. Ook in het aangezicht van het kwaad wordt het goede dan gevonden. Omdat we de voetstappen van de Meester mogen drukken. Heere, gedenk ons. Bewaar ons voor een ijver zonder ziel, zonder genade, want dat zal niet gaan. Heere, geef ons Christus, of wij sterven. Geef uw zegen over de week die voorligt. Sterk ons in al hetgeen waartoe wij geroepen worden. Heere, u weet daarin alle dingen. Wees onze voortocht en wees onze achtertocht. Wil ons bewaren voor een onverzoend sterven. En Heere, breng de gemeente op uw tijd weer samen. En bereid ook dan nog een zegen. Heere, doe genadig verzoening. Over al hetgeen niet was naar uw woord. Al ons tekort wil het verzoenen, wil het met het uwe vervullen. En ontvang onze dank om uw hulp, uw goedheid en uw trouw op en onder de kansel. Om Christus wil en uit genade. Amen. De slotzang is in Psalm 67, het eerste vers. De algoede God is ons genadig en zegen ons met overvloed. En wat daar verder volgt in 67, het eerste vers. besluiten wij deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.